sorry, het is geen vraag van
jou.
Yeah.
Goedemorgen. Welkom op deze tweede paasdag. Aan alle hier aanwezig. Luisteraars, in het bijzonder ook aan onze spreker Andries Knevel. Het koor Praise and Worship Everlasting uit Dordrecht. Onder leiding van Jere Stoutjesdijk. Nog eventjes praktische opmerkingen. Er worden filmopnames gemaakt. Maar dat is alleen van het koor als optreden. Na afloop is er koffie en thee. We wensen elkaar een gezegende samenkomst.
Goedemorgen, het welkom heeft geklonken, dus we gaan dat prachtige paaslied zingen, Halleluja, lied 156 van dominee Troost. Nadat we samen de lof van God hebben bezongen, gaan wij samen bidden. Heren, dank u dat wij deze liederen mogen zingen. Want we kunnen ze alleen maar zingen omdat u bent opgestaan. En daarom, Heer, zijn we begonnen met het zingen van uw lof en uw eer. Want u was de eerste en u bent de eerste en zult altijd de eerste zijn. En zo komen we samen op deze tweede paasdag om nog een keer u die lof toe te brengen. En nog een keer na te denken over dat grote wonder wat u heeft gedaan voor ons. Voor ons allemaal. Heer, u bent opgestaan. We mogen het belijden. Maar laten we het ook mogen geloven met ons hele hart, met ons hoofd, met ons lijf. Dat u de opgestane bent en dat wij daardoor een nieuw perspectief mogen hebben hier in dit leven. Het leven van iedere dag. Dat het niet alleen is voor later, voor ooit, maar dat u bent opgestaan voor hier en voor nu. We bidden u, Heren, laat het een mooi uur zijn hier in de kerk. Bij het zingen, bij het spreken, bij het luisteren, bij het musiceren. En laten we dankbaar mogen zijn dat wij in een land mogen leven waarin we zomaar op een doordeweekse dag bij elkaar mogen komen in de kerk om die lof van u te zingen. Want we denken, Heer, ook aan de mensen nu in Pakistan, waar ze ook paasfeest vierden gistermiddag, vrolijk in het park met elkaar. Ja, en toen kwam die bom. En toen waren er tientallen mannen, vrouwen, vooral vrouwen en kinderen, die het einde van dat paasfeest niet hebben gehaald. En ze kwamen daar ook bij elkaar om u de lof toe te brengen. Heren, we denken aan die vele families in dat al geplaagde land. Aan die vele families, christenen, die het al zo moeilijk hebben in dat land. En we beseffen te meer, Heer, wat een grote vrijheid en vrede we hier in dit land toch altijd mogen hebben. En daarom, al aan het einde van dit gebed, zeg ik ook, Heren, Kyrie, Heren, ontferm u. Heren, ontferm u over deze wereld die op dit moment zo in nood is. Amen. We gaan luisteren naar het koor. De volgorde is, ze zingen twee liederen eerst zelf en dan zingen ze samen, u ziet het met de liturgie, met ons het derde lied. En dat doe ik dan zonder aankondiging verder, dus twee keer. We beginnen met de Happy Day en dan gaan we met dat derde nummer samen verder. Het koor, Praise and Worship Choir Everlasting. Dank jullie wel. En straks nog een keer. We gaan lezen uit 1 Korinthe 1. Het gedeelte staat in uw liturgie, dus ik lees het u voor uit de NBV. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten om hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. Er staat eigenlijk door de dwaasheid van de prediking. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen u een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Ik begin met een verhaal. Het is bijna een jaar geleden nu dat in een woonkamer in Almere er twee jonge mensen zaten, zo dertigers, heten René en Anarieke, ken ze. En die zaten televisie te kijken aan de keukentafel en die zagen in Malta, toen in de Middellandse Zee zagen zij een kindje aangespoeld worden op het strand. Dat was toen nog in die tijd, een jaar geleden, was het Malta. En ze zeiden tegen elkaar, gewoon twee mensen zoals u en ik, en die zeiden tegen elkaar, het kan toch niet waar zijn dat dat gebeurt en wij niks doen. En René en Anrieke, die zeiden, we gaan er wat aan doen. Zomaar, we gaan er wat aan doen. U kent dat gevoel wel, we moeten iets doen. En die hebben, lang verhaal, die hebben de stichting Bootvluchtelingen opgericht. Niet wetende dat in juli en augustus, niet in Malta, maar in Lesbos, daar die enorme vluchtelingenstroom kwam. Ik ben daar toen geweest ook begin augustus, toen niemand nog wist waar Lesbos lag. Behalve de mensen die ooit op vakantie zijn geweest. En wat zag je? Dat op dat moment de complete hulpverlening op dat eiland toen, juli, augustus, september, in handen was van de stichting Bootvluchteling. Die stichting had zich ontwikkeld vanaf maart, april van vorig jaar tot deze zomer. Gewoon twee mensen aan de keukentafel en nu 30 medewerkers, 600 vrijwilligers en een deel van die hulpverlening op Lesbos draait om Nederlanders. Toen ik er was, toen was de hele hulpverlening in handen van Nederlanders. Geen Verenigde Naties, geen Rode Kruis, geen UNHCR, geen Griekse overheid, geen Griekse bevolking. Dat was alleen maar de stichting Bootvluchteling. Met allemaal jongens en meisjes die zeiden, wij gaan even twee weken lang verlof nemen op eigen kosten. We vliegen daar naartoe op eigen kosten. We gaan in een hotel zitten op eigen kosten. En we gaan daar mensen helpen. Misschien zijn er ook wel onder u geweest die met die stichting daar naartoe zijn geweest. En als je aan Riek en René vraagt, waarom deed het nou? Daar toen ergens in maart, april aan de keukentafel in Almere. Waarom deed het nou? Dan zeiden ze, of dan zeggen ze nog steeds, Jezus. Jezus. Als Hij voor ons dit heeft gedaan. Waar we op het Goede Vrijdag en vandaag met elkaar en gisteren over nadenken. Als Hij dit voor ons heeft gedaan, dan mogen wij toch niet achterblijven. Als Hij dit gegeven heeft aan ons, dan mogen wij toch gaan uitreiken naar anderen. Dan zijn wij als het ware toch de handen en de voeten van God. En zo, vanuit die inspiratie, draaide dat hele circus op Lesbos. Dit najaar, nog eentje. Dit najaar was ik in Madagaskar. En daar lag Mercy Ships. Kent u het? Misschien kent u het wel. Het grootste hospitaalschip ter wereld. En dat vaart door over Afrika, op die zuidpunt, naar landen waar niks is. Madagaskar, Benin, Sierra Leone, landen zonder enige zorg. Een schip, enorm schip, 600 mensen aan boord, allerlei nationaliteiten. Dat komt dan aan in zo'n stad, ligt daar een paar maanden, bouwt kliniekjes, mensen van heinde ver komen. Van heinde ver, uren, dagen lopend, varend in bootjes. Doodziek komen naar het schip en worden daar geholpen. topchirurgen, tandartsen, was een Nederlandse tandarts, verpleegkundige, prachtig. Die artsen, die verpleegkundigen, die moeten het ticket naar Madagaskar betalen, die moeten het verblijf op het schip betalen, het kost ze enorm veel geld, en ze doen het. En ze doen het. En ik vroeg aan die mensen daar, Amerikanen van Harvard University, die daar aan het opereren waren, Nederlandse verpleegkundigen, misschien zit er hier ook wel eentje die er ooit op Mercy Ships is geweest, en aan anderen vroeg ik, waarom doe je dit? Waarom geef je geld, je vrije tijd, kost je geld? Waarom geef je dat aan die mensen hier in Madagaskar of Sierra Leone of Benin? Of... En ze zeiden tegen mij, Jezus, Jezus, in alle talen. Dat was het mooie daar aan zijn schip. In alle talen, in hun eigen verwoording, in hun eigen tongval, zeiden ze, Jezus. Jezus had hen geïnspireerd. Als Jezus dit voor mij heeft gedaan. In kruis en opstanding. Zouden wij dan zomaar zitten wachten? En misschien, je hoeft niet naar Madagaskar te gaan of naar Lesbos. Misschien zitten hier ook mensen vanmorgen. Die zeggen, ja, het is iets minder spectaculair dat verhaal van mij. Madagaskar, Lesbos. Maar ik ook. Ik ook. Op mijn eigen kleine plekje. Of ik zie de hoop hier weer zitten uit Dordrecht natuurlijk. Op mijn eigen kleine plekje, of bij de hoop, of bij weet ik wat, ik ook, vanwege Jezus. En ik maak dat zoveel mee, door mijn werk. Ik maak dat zoveel mee, dat ik zoveel geïnspireerde mensen tegenkom. Of dat nou in Nederland is, of in de hele wereld, ik ben net terug uit Zimbabwe, over de hele wereld, die inspiratie krijgen... Vanwege wat Jezus voor ons heeft gedaan in kruis en opstanding. Als Hij al dat voor ons deed, hoe zouden wij dan? Kent u dat? Weet u, en dan doet het mij zo pijn. Echt pijn. Als ik dat allemaal zie, hè, en ik word zo enthousiast. En ik word zo gemotiveerd door de motivatie van anderen. Ik word zo gemotiveerd als ik zie wat er gebeurt. In het koninkrijk van God, om het maar eens met een groot woord te gebruiken, dan doet het mij pijn dat het beeld van het christelijk geloof in Nederland, laat ons tot Nederland beperken, niet zo best is natuurlijk. Dan denk ik, hoe kan dat nou? We hebben vorige week dat rapport God in Nederland gehad, hè? Met die leegloop van de kerken. Nou ja, heerlijk. Met de leegloop van de kerken. We hebben het rapport God in Nederland gehad. We hebben rapporten over het imago van christenen. En dat is niet best. Dat is nog steeds niet best. Dat is wettisch. Of dat is hypocriet. Of dat is veroordelend. Of dat is je mag niks. Of dat is... En dan denk ik, Heer, hoe kan dat nou? Onze schuld... Mijn schuld? Als ik zie, heren, hoe uw kinderen gemotiveerd worden door uw woord, door uw persoon, door het geloof in u. Als ze zo gemotiveerd worden om wereldwijd iets van uw koninkrijk te laten zien. Hoe kan het dan toch dat het beeld wat er van ons en dus van u bestaat, nog altijd iets is van... Yeah. Hoe kan het dan dat mensen niet geraakt worden door die prachtige boodschap waar u vrijdag en gisteren over heeft gehoord en vandaag over hoort en het hele jaar door. En dat ze schouderophalend dan maar de kerk verlaten en zeggen, ja, doet me niks meer. Hoe kan dat dan? Weet u, dat doet mij pijn. En het doet te meer pijn als ik zie hoe mooi het evangelie is. Hoe het echte evangelie is. Heeft u dat ook? Kent u dat? Dat je zegt, zo'n rapport, hè, God in Nederland. Wat moet je ermee? Hoe kan dat nou? U, die, hoop ik, u, die zo gemotiveerd wordt door het werk van Christus. Hier, toch? Pijn. Weet u... Paulus had diezelfde pijn. Paulus had die pijn ook. en dat schrijft hij in dit stuk. Hij zegt, het is de dwaasheid van de prediking, jongens. En dat betekent, het is even één moeilijk woord. Het is geen genitivus subjectivus, maar een genitivus objectivus. De dwaasheid van de prediking betekent niet dat preken dwaas is. Soms. Maar de dwaasheid van de prediking betekent dat de inhoud van de prediking dwaas is. De dwaasheid van de prediking betekent in 1 Korinthe, datgene wat we prediken is eigenlijk dwaasheid. Paulus is in Athene geweest. Had hij op de Areopagus, had hij het evangelie verkondigd over de opstanding. En ze hadden gezegd, boeien. En er staat in Handelingen 17, de slottekst, een paar mensen geloofden maar. Onder wie Dionysius, de Areopagiet en Damaris. Het was een mislukte preek. En dan zie je dat hij daarna de brief aan de gemeente van Korinthe schrijft. En dan zegt hij twee dingen. Ik ga niet meer op die hele cultuur in. Ik ga gewoon zeggen, waar kom ik voor? Jezus Christus en die gekruisigd. En, zegt hij, ik erken dat wij een dwaze preek hebben. Inhoud. We hebben een dwaze boodschap. U zit hier allemaal, hoop ik, misschien ook niet. U zit hier allemaal met een zekere betrokkenheid op de Bijbel, op Jezus. Mag ik het zo vragen? Misschien zijn er wel mensen die, ik zag die advertentie hier uit een van de Dordtse kranten, die dachten van, ik moet dat maar eens even bekijken wat daar gebeurt. Nou, die misschien niet. Met een zekere betrokkenheid, misschien wel met geloof. Maar realiseert u zich wel dat u en ik in wezen in een dwaze boodschap geloven? Ik zat naar de Passion te kijken afgelopen donderdagavond. En dan zie je ook artiesten die er, in mijn woorden maar even, niet zoveel mee hebben. Zie je dan dat het evangelie zingen in de taal van vandaag. En ik zat daarna te kijken en ik dacht, ja, ik weet dat van tevoren met hen gesproken is om uit te leggen wat het evangelie betekent. Dat was voorwaarde. En dan denk ik, zouden ze het allemaal geloven? Maar ik dacht, het is ook wel lastig om het te gaan geloven. Zomaar, toch? Ja, dat zegt Paulus ook. Hij zegt, het is de dwaasheid van onze verkondiging. Wij verkondigen een boodschap die niet voor de Grieken en de Romeinen van deze wereld, niet voor de cultuur van deze wereld is. Hè? Dat stukje wat ik heb gelezen, zit dat heel sterk in. En wat is dan die dwaasheid? Die dwaasheid is een leidende God. Goede Vrijdag. Een leidende God. Het is de enige God in deze wereld die leidt. Het is de enige God in deze wereld die niet ergens van boven naar beneden kijkt, op ons neerkijkt en denkt, jullie gaan je gekken, gang maar. Of die van boven naar beneden kijkt en oordeelt. Het is een God, de enige, die zegt, ik ga jullie leven delen. Dat was in die tijd dwaas. Want de goden waren machtige goden die hun eigen spel speelden daar in de hemel. En zich niets van ons aantrokken. En dan komt Paulus in Korinthe en Athene en dan zegt hij, wacht eens eventjes, er is een andere God. En dat is de God die met jullie leven een verbinding wil hebben. Dat is de God die uw leven wil delen in de pijn en in de verdriet die u heeft. Toch? Want het leven kan pijn doen, hè? Toch? Als ik zo naar die hoofden zit te kijken weer. Het leven kan pijn doen. Het leven klopt vaak niet. Het klopt vaak niet. En in die pijn van ons leven is die machtige God ingetreden. Filippenzen zegt, hij had het goed bij God. En hij is naar deze wereld gekomen en is een slaaf voor ons geworden en is ons aller dienaar geworden tot op de dood, ja, de dood des kruises. Wij geloven in een God die ons leven deelde en voor ons naar het kruis ging. Een dwaasheid. In die tijd helemaal, in onze tijd net zo. Want de goden die in deze tijd aanbeden worden, dat zijn de goden op afstand. Dat zijn geen goden die in uw leven komen. Dat is het eerste van die dwaze boodschap. En het tweede van die dwaze boodschap is, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Als Paulus dat in Athene zegt, dan zeggen de mensen op de Areopagus, hey, ik zou in deze woorden even zeggen, koek koek, hey, hij is opgestaan. Hallo. Hij is opgestaan. Jaren geleden, het is de 16e keer dat ik hier preek, hebben we vanmorgen uit zitten rekenen. Jaren geleden heb ik voor u een keertje allemaal op een rijtje gezet de feiten waardoor we wel bijna zeker weten, rationeel, dat Jezus is opgestaan. Dus ik geef er af en toe lezingen over, hè? In het land voor studenten geef ik lezingen en dan zeg ik, nou, ik heb 17 argumenten om aan te tonen dat Jezus wel degelijk is opgestaan. Gewoon wetenschappelijke, rationele argumenten. Ik ga dat vanochtend niet met u doen. Maar dat opstaan, dat is niet van ons een illusie. Dat is niet een wensdroom. Dat is niet van, nou ja, we maken er maar een happy ending aan dat verhaal. Want ja, wat moeten we anders? Wat moeten we anders met een dode Jezus? Nee, die opstanding, dat is iets wat gebeurd is in de tijd. Maar het is tegelijkertijd, dat beseffen we ook wel, ook toch een dwaasheid. Wij geloven in een God die ons leven deelde. Die solidair is met mij. Die gestorven is voor mij. En we geloven in een God die opgestaan is. Uit de doden, op de derde dag. En Paulus zegt, ja jongens, in dit stukje, ik begrijp het wel. Het is deze dwaasheid der prediking. En als je nou ziet dat het de dwaasheid der prediking is, wat moet je er dan mee natuurlijk, hè? In de evangelisatie, in missie, heeft u daar ook moeilijk mee? Ik wel. Ik wel, in deze tijd. Hoe communiceer je nou een dwaasheid? Hoe doen jullie dat van het koor? Hoe doe je dat nou? Met je niet-kerkelijke vrienden, vriendinnen. Hoe communiceer je nou dat datgene wat jou raakt, dat dat voor tijd en eeuwigheid de boodschap is? Vindt u dat niet moeilijk? Ik wel hoor. In deze cultuur die geen God meer nodig heeft. In deze cultuur waarin we vrij zijn. In deze cultuur waarin er niet meer een sociologische druk is vanuit gezin en familie vroeger, bij mij ook, om toch nog maar naar de kerk te gaan en een beetje gelovig te zijn. Ja, want anders viel je buiten de boot. Dat is allemaal voorbij. Mens is individualistisch geworden. Mens is postmodern geworden. Mens kiest zijn eigen keuzes. Laat zich weinig aanpraten. Moeilijk, hè? Weet u, en dat doet ook pijn. Als je zelf geraakt bent, hè? Als je zelf geraakt bent door dat evangelie. Als je zelf ziet wat dat is, dat die grote God met mij van doen wil hebben. En ik ben ook nog een zondig mens. En als je ziet dat hij is opgestaan en de dood heeft overwonnen. En als u daarvan, leeft u daarvan trouwens? Leeft dat bij u? Dat u zegt, dit is mijn hoop. Dit is mijn vertrouwen. Dit is mijn verwachting. Ook als het leven pijn doet. Ook als ik het niet begrijp. Ook als God ver weg lijkt. Dat lijkt hij namelijk wel eens. Ook als ik het niet voel. Ook als ik misschien wel vanmorgen in de kerk zit en ik ging vol verwachting naar de kerk, maar mijn hart is leeg, of mijn hart is hard. Dan ook dan allemaal toch mogen belijden. Wij geloven in opgestaan Heer. En ik zou het zo graag willen delen met anderen. Ik denk Ik ben jaren apologeet geweest. Vraag mij naar de 17 bewijzen voor opstanding en ik rammel ze allemaal zo uit mijn mouw. U wilt ze weten, andere keer. En ik heb gemerkt dat het niet werkt. Wat werkt wel? Ga ik u vertellen. Ik heb hier de catechismus. Voor de mensen die niet meer weten wat de catechismus is, dat is een leerboekje. Geschreven in 1563. 400 jaar in heel veel kerken bepreekt. Ik schat in, ook in deze christgereformeerde kerk nog altijd. En in de gereformeerde kerken vrijgemaakt ook nog altijd. Dus ik heb hem hier. En er is één zondag, een hele korte. En dat is zondag 17. En die is in de klassieke taal. Daar staat: wat nut u de opstanding van Christus? Beetje postmodern geformuleerd. Ik vind die vraag: wat nut u? Nou ja, vooruit. Ze hebben het opgeschreven, die twee jongens, Olivianus en Lucinus. Dus ja, daar staat: hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Dus de dood is overwonnen. Wij mogen in zijn opstanding delen. Dat is één. Nummer drie, want ik ga naar nummer twee toe. Nummer drie. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Dus dit is het teken dat u als gelovige, ik, straks ook mag opstaan. Maar er staat er eentje tussen, dat is twee. Daar staat: ten tweede worden ook wij door de kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn als u en ik in de verlegenheid leven van: hoe mogen we het delen? Want daar staat: wij worden opgewekt tot een nieuw leven. En vorig jaar, ik herinner me nog, preekte hier uit 1 Korinthe 15 vers 58. Ja, niemand kent die. En daar staat, na dat hele verhaal van Paulus over de opstanding, 57 versen heeft hij aangetoond: de Heer is opgestaan. 57 versen. En dan denk je bij vers 58. En nu komt de apotheose. Nu komt de finale zin. En wat is dan die apotheose? Wat is die finale zin na dat hele verhaal over de opstanding? Beste mensen, nu we dit allemaal weten, doe goed werk. Doe goed werk. En ik vind dat zo mooi van Paulus. En ik vind dat zo mooi van dit boekje uit 1563 dat ze dat hebben overgenomen. Want dat is de betekenis misschien wel van de opstanding in onze tijd. Begrijpt u? Ik hoop dat u mag delen in Goede Vrijdag. Echt. Dat u heeft mogen ervaren voor het eerst of opnieuw: mijn zonden zijn mij vergeven. En wat een wonder. Ik hoop dat u mag delen in wat er gisteren is gebeurd, hier in de kerk. Dat er in de kerk is verkondigd: hij is opgestaan. Maar we gaan zo meteen, over een half uurtje, gaan we de wereld weer in. Dan gaan we uit deze bubbel. Dan gaan we uit deze kokon, waar we het met elkaar zo fijn hebben als christenen samen. En onderschat dat niet. Onderschat dat niet om het met elkaar fijn te hebben. Maar we gaan zo meteen Dordrecht in. Ja, letterlijk en figuurlijk. En ik ga zo meteen terug naar het Gooi. Letterlijk en figuurlijk. En wat doe je dan met deze drie dagen? Wat doe je er nou mee? Je kan zeggen: ik heb het fijn gehad. Mijn ziel. Mijn ziel had het fijn. Dat kan, hè? Ik heb het zo goed gehad de afgelopen dagen. Met de Heren. Ik heb het zo goed gehad. Punt. Heerlijk. Je kan je ook de vraag stellen: als we straks door die deur weggaan, hoe geef ik dan deze boodschap waar ik het zo goed had in de kerk een paar keer? Hoe ga ik daar dan mee die cultuur in? Daar. U in uw werk. Ik in mijn werk. Vertellen, delen. Zou de oplossing niet zijn, oplossing is een verkeerd woord, zou de weg die de Heere ons wijst in deze tijd niet zijn? 1 Korinthe 15 vers 58 en zondag 17 van de catechismus. Ik citeer hem nog een keer. Ten tweede worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En hoe zijn we dat dan? Kom ik terug bij dat verhaal van het begin van de preek. Om te laten zien aan anderen wat het evangelie ons doet. Zou dat niet de weg zijn de komende jaren voor u en voor mij en in Nederland? De rest laat ik er maar even buiten. Laten zien dat geloven niet iets is van alleen maar je hoofd. Jazeker, die 17 argumenten, ik kom nog eens een keer terug. Niet alleen je hoofd, heel belangrijk. Niet alleen je hart, oh zo belangrijk. Mijn hart, Heere, wat is het goed om bij u te zijn. Mijn hart, wat is het goed om die mystieke, ja, het woord mag ik tegenwoordig weer gebruiken. Om die mystieke band met u te hebben, mijn hart. Maar als we het evangelie willen delen met anderen, dat we laten zien dat dat evangelie ons raakt. En ieder op de plek waar die gezet wordt. En daarom ben ik zo blij met die catechismus, dat die catechismus dat zo ook opschrijft. Van opgewekt tot een nieuw leven, om het uit te delen. Een tijdje geleden had ik een gesprek met een imam. De jongere imam van Nederland. Dus ik ben redelijk bevriend met hem. Yassin El Forkani heet hij. U ziet hem nog wel eens op televisie, denk ik. Yassin El Forkani. En ik zei tegen Yassin. Yassin, het kon. Want die vraag stel je niet meteen bij Albert Heijn. Ik zal de vraag stellen. Dan zegt u nee, zo'n vraag stel ik nooit bij Albert Heijn. Of bij de Jumbo, of hoe dat hier ook heet. Ik zei, Yassin, ga jij naar de hemel? Die vraag stelt u niet. Nee. Ik zei, Yassin, ga jij naar de hemel? Dat was een protestantse vraag. Hij begreep die vraag niet. Ik had moeten vragen, begreep ik. Yassin, ga jij naar het paradijs? Later, als je dood bent. Dat is binnen de islam, is dat de toekomst. Hè? Niet de hemel, maar het paradijs. En weet u wat die jongere imam toen tegen mij zei? Yassin El Forkani. Hij zei tegen mij, Andries. Hij zei, imam, ik weet het niet. Ik zeg, Yassin, jij? Imam, dominee, jij weet het niet? Yassin zei tegen mij, Andries, om eerlijk te zijn, niemand van ons weet het. Niemand van ons weet het. Ik zeg, Yassin, maar... Hij zegt... Wij moeten 5 plichten doen. En die zijn niet makkelijk. Als je ze echt allemaal wil doen. En als je heel serieus moslim, vroom moslim wil zijn, dan moet je 5 plichten doen. En die zijn niet makkelijk. En als je ze alle 5 doet, dan weet je ook nog niet of je ze goed hebt gedaan. Ik zeg, maar Yassin, dat betekent dat jullie, dat jij, in een vorm van onzekerheid leeft. Heb ik het goed gedaan? Heb ik genoeg gedaan? Heb ik het goede wel goed gedaan? En Yassin zei tegen mij, Andries, wij weten het niet. En we leven in onzekerheid. Toen zei Yassin tegen mij, en jij? En jij? Komt het erop aan, hè? Oeh, dan komt het erop aan. Als je zo'n vraag krijgt. Ja, ik had hem zelf gesteld, dus ik kon hem terugkrijgen. Ik zei, ja, Yassin. Ik mag door geloof en door genade, mag ik zeggen dat ik, in de terminologie van jou maar eventjes, in het paradijs mag komen. Hij zegt, wat is dat een... Ik zeg, nee, dat is niet dat ik hier op mijn borst ga staan kloppen, of mijn schouderklopje staat te geven, of zeg, oh, kijk, hier de heilige Andries is. Ik zeg, juist niet. Want ik besef dat ik die 5 plichten van jou nooit zou kunnen doen. Ben ik veel te slap voor. Zou ik niet kunnen. Maar Yassin, wij geven elkaar geen schouderklopjes. Wij zeggen niet, kijk, ons is eventjes als christen zeggen, wij gaan naar het paradijs. Vanwege ons. Yassin, weet je wat nou het geheim van het christelijk geloof is? Het, beste mensen, hou het voor en hou het vast. Weet je wat het geheim van het christelijk geloof is? Het hoeft niet. Het is volbracht. Hij is opgestaan. echt. En ja, als je daaruit mag leven, dan is dat leven toch zoveel rijker. Dat heb ik tegen Yassin gezegd. Hij begreep het niet zo erg. Nee, hij begreep het niet. Dus je hoeft, nee, we hoeven niet. We doen van alles, zeker. We gaan bootvluchtelingen doen en Madagaskar en de hoop. En we doen van alles, gelukkig. Maar niet om te verdienen, Yassin, maar omdat we zo dankbaar zijn. Omdat we zo dankbaar zijn. Weet u, vorige week hoorde ik een quote van een dominee op televisie. Hij zegt, weet je wat nou de kern van het christelijk geloof is? Hij zegt, in Christus, in het christendom, God houdt van slechte mensen. En bij de andere religies, met alle respect verder, met alle respect, God houdt van goede mensen. Als je nou die hele preek van mij vergeet, hè? En ik kom volgend jaar misschien nog een keer terug. En ik zeg, wat was hem nou? Dan zegt u tegen mij, in het christelijk geloof houdt God van slechte mensen. En in andere religies houdt God van goede mensen. Daar zit hij. Daar zit hij. Leeft u daaruit? Leef ik daaruit? Telkens weer. Dat unieke wonder van het christelijk geloof. Dat hij het heeft gedaan op Goede Vrijdag en met Pasen. Of is het voor ons allemaal, ja, we weten het al een beetje. We weten het al een beetje. En weet u, dan ga ik eindigen. Als je beseft, daar komt ie hoor. Als je beseft dat het christelijk geloof puur genade is. Dat het een God is die goed is voor slechte mensen. Dat hij het heeft gedaan op Goede Vrijdag en met Pasen. Als je dat allemaal beseft, dan ga je niet op je handen zitten. Dat is het hem. Dan ga je niet op je handen zitten. Nee, dan ben je zo vol van wat hij voor mij deed, dat je zegt, een ieder op zijn eigen plek, hè? Een ieder op zijn eigen plek. Als Jezus dit voor mij deed, hoe meer mag ik dan uitreiken naar de ander? In liefde, in dienstbetoon, een beetje in getuigenis misschien, dat dus. Daarom zaten die jongen en dat meisje in Almere vorig jaar maart aan de keukentafel en zeiden, dit kan toch niet? Daarom zeiden ze op die boot in Madagaskar 600-700 christenen uit heel de wereld tegen mij. Waarom doe je het? Jezus. Daarom zijn er hier, denk ik, in deze gemeente een heleboel mensen die vrijwilliger zijn. In het klein of in het groot. Misschien wel met bootvluchteling weg geweest naar Lesbos. Maakt niet uit. En die zeggen, omdat je, daar heb je hem. En het zou wel eens kunnen zijn dat dit in deze fase van de cultuur het beste getuigenis is van christenen. Dat we het maar even niet met woorden moeten doen. Ja, misschien net, maar dat we even moeten laten zien. Die beeldvorming, hè, wat mij zo pijn doet. Kerk in Nederland, God in Nederland. Laten we maar eens keer zien hoe mooi dat evangelie is. Als u geraakt bent, als u in uw hart geraakt bent en in uw hoofd, dat u zegt, na Pasen 2016, na Goede Vrijdag en deze ochtend, het is zo'n mooi evangelie. En dat is het. Laten we uitreiken naar de ander. Amen. Wij gaan samen zingen. Ik wil zingen van mijn eiland. Nee, nog niet, koor. Even blijven zitten. Ja, je mag ook komen. Thank you. wel eens lekker om zo'n meezinger te zingen. Je zou haast gaan inhaken, maar ja, Johan de Heer van vroeger.
Thank you.
Dank jullie wel. Bij evangelische liederen weet je nooit wanneer er een eind aan komt. Want ze beginnen altijd weer opnieuw. Maar ja, dat geldt voor sommige preken ook. Dus we gaan samen danken. Heren, we mochten u de lof toebrengen. Dat mochten we in onze samenzang. Dat mochten we als we luisteren naar de band. En wat mooi om dat te doen. Zomaar een tweede paasdag. Een dag midden in de week voor sommige mensen. En heren, laat het mogen zijn dat Pasen 2016 voor ons een Pasen is. Waarin we voor het eerst opnieuw weer geraakt mogen zijn door u. Door uw lijden, heren. Door uw solidariteit met mijn leven, ons leven. Door het feit dat u bent opgestaan. Dat we deze dagen mogen belijden, beleven, vieren. En ook dat wij daarvan uit, zoals de catechismus ook zegt, daarvan uit een nieuw leven mogen beginnen. Een leven waarin we hopen te delen met anderen wat de rijkdom is van het geloof in u. Heren, dat valt niet mee. Dat zeggen we maar eerlijk tegen u. We hebben de cultuur tegen, zo lijkt het wel. Maar als je ziet bij jezelf of bij anderen, ja, hoe inspirerend dat geloof in u is. We doen het vanwege Jezus. Laat het dan mogen zijn dat we ook vanaf deze ochtend weer aangegord mogen worden, bemoedigd mogen worden om het evangelie van u uit te dragen in deze cultuur. Dank u dat we zo deze ochtend hier met elkaar mochten zijn. Amen. Wij gaan de gaven inzamelen en daarna gaan we dat prachtige paaslied zingen. En ik zeg even, na de zegenbeden van mij gaat het koor ook nog, het kon er niet genoeg van krijgen, dus het koor gaat ook nog een zegenbeden uit zingen. Dus blijft u nog even staan na mijn zegenbeden, het koor ook nog met een zegenbeden. En daarna koffie drinken achterin als u daar zin in heeft. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Wel, ga in vrede.